Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 66 zingen wij het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, het 22e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarnaar wij zingen uit Psalm 42, vers 1. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gelezen Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met een ezel. En ik en die jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. Hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit. En hij nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem vanuit de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie. Achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel. En zeide, ik zweer u bij mijzelf en spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zal vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als dat zand dan aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens en ze maakten zich op en ze gingen tezamen naar Beerseba en Abraham woonde te Beerseba.
Mijn aan de beurt van behandeling is zondag 10. Wij beperken ons tot vraag en antwoord 27 en wij lezen die nu eerst aan u voor. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord handelen over Gods voorzienigheid of de voorzienigheid Gods. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats: omvat alle schepselen. Onze tweede gedachte gaat over alle gebeurtenissen. En onze derde gedachte sluit alle toeval uit. Dus de voorzienigheid Gods, onze eerste gedachte, omvat alle schepselen. De hele schepping, de redeloze en de redelijke schepping, de onbekeerde en Gods kinderen, alle schepselen vallen onder Gods voorzienigheid. Niets of niemand uitgesloten, dus niet alleen de bekeerde mensen, maar wij allemaal. Onze tweede gedachte, de voorzienigheid, gaat over alle gebeurtenissen. Alles wat er hier op deze aarde gebeurt, alles wat er in ons leven gebeurt, dat is onder Gods voorzienigheid. En onze derde gedachte sluit alle toeval uit. Niet bij geval, dat betekent niet toevallig. De voorzienigheid van God laat niets over aan de toeval. Dat kan voor ons wel eens zo zijn, jongens en meisjes, dat we denken, hé, dat is ook toevallig. Zo staat het zelfs wel in de Bijbel, dat iets toevallig lijkt. Maar daarachter is Gods voorzienigheid. Voor ons toevallig misschien, maar niet voor de Heere. De laatste keer hebben wij geluisterd naar zondag 9, God de Vader en onze schepping. En we hebben toen gezien dat de Vader in de schepping het grootste aandeel heeft gehad. En toen heeft al even doorgeklonken dat hij die schepping door zijn voorzienigheid nog onderhoudt. De Heer Jezus, toen hij op aarde was, zei: mijn Vader werkt tot nu toe. Dus hij heeft zijn handen niet afgetrokken van de schepping, maar hij gaat daar nog mee verder om die schepping in stand te houden. Als de Heer daar even zijn handen van aftrekt, is het voorbij. Kijk, een huis, dat kun je laten staan en daar kun je 50 jaar niks aan doen. Daar wordt het niet beter van, maar als er geen aardbeving komt, dan staat het nog. Maar als de Heere van mij zijn handen af zou trekken, gemeente, dan is het in een ogenblik gebeurd. Iedere ademhaling, iedere hartslag moet de Heere geven. En zo zorgt hij voor al de schepselen hier op deze aarde, ja, voor de hele schepping. En dat wordt heel eenvoudig in dit geloofsartikel beleden, dat de Heere dat doet. En daar houden wereldse mensen geen enkele rekening mee, dat God regeert. God was voor de regering en voor ons land en volk de grote afwezige in heel de coronatijd. Zijn naam is misschien soms gebruikt als een vloek, maar verder is de naam van de Heere niet meer aanwezig. Geen ene persconferentie is zijn naam genoemd. Er zijn hele dingen aan de orde geweest, Mensen zijn aan de orde geweest. Vaccinaties zijn van week tot week aan de orde geweest. Maar over God hebben wij niets gehoord. En dat is de enorme leegte, gemeente, waarin we terechtgekomen zijn. En de mens die dacht dat hij die plaats van God wel in zou kunnen nemen, die weigert nog steeds toe te geven dat hij gefaald heeft. En dat de Heere keer op keer heeft laten zien in zijn voorzienigheid dat hij een streep gehaald heeft door alle prognoses, keer op keer. Het heeft nooit geklopt. En hoe komt dat? Omdat de Heere regeert. En de Heere die laat zich niet door ons voorschrijven, maar de Heere gaat zijn eigen weg met deze wereld en ook in ons persoonlijke leven. En nou zou er veel te zeggen zijn, gemeente, over hoe in de politiek is omgegaan in de coronatijd met deze dingen. Ik laat het rusten. Het gaat op de preekstoel over u en mij. En zo staat het hier ook in deze vraag: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Een hele persoonlijke vraag. En nu kunnen we allerlei beschouwingen geven over de voorzienigheid, wat wij daaronder verstaan. Maar laten we nou eens afvragen, hoe heeft dat nou gefunctioneerd in ons leven in de achterliggende periode? Hoe hebben wij dat nou beleefd? De voorzienigheid van God. En als we nou een cijfer zouden moeten krijgen, jongens en meisjes, met eerbied gezegd, welk cijfer zou de Heere dan aan ons als gereformeerde gemeente moeten geven? Zou dat een dikke voldoende zijn? Ruim voldoende misschien? Of laat ik dichter bij huis komen, wat voor cijfer zou de Heere ons moeten geven persoonlijk? Hoe heeft het leerstuk van de voorzienigheid gefunctioneerd in ons leven? En heb ik het niet alleen tegen onbekeerde mensen? Want we hebben net Psalm 73 gezongen, dat was de psalm van Asaf. Asaf was een kind van God. Maar zelfs Asaf moest zeggen: oh, wat heb ik allemaal gezegd. Zou ik dit zeggen staven zou, gewis, dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen. Hij was van zijn plaats. Hij was heel ver van zijn plaats, totdat God hem weer op zijn plaats bracht en hij mocht geloven: gij zult mij leiden door uw raad. Er is heel veel tegenstand tegen het leerstuk van Gods voorzienigheid. En hoe komt dat? Ja, dat komt heel eenvoudig, omdat het een leerstuk is waarin Gods soevereiniteit schittert. Het is eigenlijk hetzelfde als met het leerstuk van de predestinatie. Daarin schittert dat God aan niemand en aan niets verantwoording verschuldigd is. En dat vinden wij niet mooi, maar dat vinden we erg moeilijk. Want wij willen zelf de zaken beïnvloeden. Wij willen zelf meetellen. Wij willen zelf de zaken in handen houden. En daarom ergeren wij ons daaraan. Dit is een leer waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt en waarin de zondaar op het allerdiepst wordt vernederd. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, dat ligt ons niet. Dat moeten we niet. Wij proberen daaronder uit te komen. Als het over Gods voorzienigheid gaat, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je moet er niks van hebben, je briest er tegen, of het is een lief leerstuk in je leven, waarvan je zegt: als ik dat toch niet had, mensen, ik zou niet weten hoe ik er doorheen moest komen. Eigenlijk is er geen tussenweg. Of je valt daarvoor, je gelooft daarin, je leeft daarnaar, of je beleidt het misschien wel met de mond, maar het heeft geen plaats in je leven. En we moeten wel bedenken dat leerstuk van de voorzienigheid, dat is een geloofsbelijdenis. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen: als het geloof er niet is, of als het geloof niet functioneert,
dan hebt u ook geen troost van Gods voorzienigheid. Kijk naar de discipelen van morgen. Tegen wie de Heere moest zeggen, hoe hebt gij geen geloof? De Heere bestuurt toch alles? Ik ben toch aan boord? Je hoeft niet te vrezen. Nou, reken maar dat ze gevreesd hebben. Ze zouden een dikke onvoldoende gekregen hebben, jongens en meisjes. Als dat een repetitie geweest was over het lesje van Gods voorzienigheid, een praktijkopdracht, hadden ze allemaal een dikke onvoldoende gekregen. En daarom heeft de Heere dat geloof in Gods voorzienigheid geoefend in hun leven. Ja, zegt iemand, maar ja, kijk, dat staat nou zo in die catechismus. Maar dat is natuurlijk ook maar door mensen opgesteld. Misschien had die zondag 10 wel helemaal niet in de catechismus gemoet. Het geeft altijd zoveel problemen in die discussies over inenten en zo. Dan hebben mensen het over zondag 10. Ja, waar staat dat eigenlijk allemaal? Het woord voorzien, dat staat, het woord voorzienigheid, dat staat niet eens in de Bijbel. Nee, dat is waar. Het woord, het zelfstandig naamwoord voorzienigheid staat niet in de Bijbel. Het werkwoord voorzien, wel, heb je het gehoord net, jongens en meisjes? Toen de ouderling Genesis 22 voorlas. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat betekent twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats dat de Heere weet dat er een lam nodig is, maar dat betekent nog meer. Het betekent in de tweede plaats ook dat de Heere voor een lam zal zorgen. Dat mocht Abraham geloven. De Heere zal zelf zorgen voor een lam, mijn zoon. En dat heeft de Heere ook gedaan. Isaac mocht van het altaar af op het laatste moment, en de Heere zorgde voor een ram dat verward zat in de struiken. Denkt u niet dat de zaak van Gods voorzienigheid in de Bijbel niet voorkomt? Want wat is de voorzienigheid van God? Dat is de regering van God. Dat is een ander woord voor de voorzienigheid bijvoorbeeld. Dat is de leiding van God. Dat is de weg van God. Dat zijn de inzettingen van God. Nou noem ik zo al een stuk of 5 namen die allemaal gaan over de voorzienigheid van God. En nou moet u eens gaan zoeken in de Bijbel Gods weg. Hoe vaak dat dat niet in de Bijbel staat. Of Gods regering. Hoe vaak dat dat niet in de Bijbel staat. Nou, dat is ook Gods voorzienigheid. En wat wij vinden in de geschiedenissen bijvoorbeeld, in het leven van Jozef, hoe de Heere regeert. Was dat niet mooi, jongens en meisjes? Wat waren die broers beteuterd toen Jozef bleek onderkoning te zijn van Egypteland. De Heere had het zo bestuurd. En denk eens aan het boek Esther. Die Haman die dacht dat hij Mordechai aan de galg kon hangen. En de Heere heeft het zo bestuurd dat niet Mordechai, maar uiteindelijk Haman aan de galg gehangen werd. En zo kan ik honderden voorbeelden geven uit de Bijbel van Gods voorzienigheid. Wat verstaan wij daaronder? In de eerste plaats, het is een almachtige kracht van God. Als de voorzienigheid van God niet almachtig was, dan had je er niks aan. Nee, want de Bijbel is ook machtig, de duivel is ook machtig. Maar God is almachtig. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En dat is ook wel nodig. Als die voorzienigheid heel de wereld omvat en de Heere zou beperkingen hebben, ja, dan kwam er niks van terecht. Maar het is een almachtige kracht en het is een alomtegenwoordige kracht. Dat betekent dat die voorzienigheid overal aanwezig is, in ieder huis, in ieder hart, in iedere stad, in ieder land, waar ook ter wereld. Het is alomtegenwoordig. De dichter van Psalm 139 zegt, nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Die hand, dat is Gods voorzienigheid. En uw rechterhand zou mij houden. Die rechterhand, dat is Gods voorzienigheid. is nergens uit te sluiten. Of je nou in een vliegtuig zit, of je nou op school zit, of je nou op de preekstoel staat, waar dat je, of je nou alleen op je kamertje bent, waar dan ook, een alomtegenwoordige kracht van God. En dat is mooi dat de voorzienigheid hier genoemd wordt een kracht van God. Dat laat zien, de voorzienigheid is niet zomaar een ijdel toekijken van de Heere uit de hemel, maar de Heere betoont zijn kracht. De Heere die grijpt daadwerkelijk in. De Heere regelt ook. Hij brengt ook aan wat nodig is. En die kracht die wordt straks genoemd een hand. En dat vind ik mooi. Kijk, een kracht is onpersoonlijk. Maar die kracht die is verbonden aan een hand. En die hand is verbonden aan God. Dus achter die kracht is God die erover nadenkt, die het bestuurt in zijn wijsheid. En daarom kan die voorzienigheid ook alleen maar een troost zijn. En wat doet de Heere met die hand? Hij onderhoudt de hemel en de aarde, alles. Als er een storm komt, jongens en meisjes, dan is dat onder Gods regering. De Heere regelt dat. Nou, en hoe sterk die kracht van de Heere is, dat hebben we in de achterliggende week kunnen zien. Het is indrukwekkend als je daar de foto's van ziet, wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende week. Dat is indrukwekkend. Dat is de kracht van God die verwoestingen, zegt een van de dichters, op de aarde aanricht. Hemel en aarde. Maar de Heere is het ook die herstelt. De Heere is het die geschapen heeft. De Heere is het die het ingrijpt. Kijk, de Heere heeft er ook voor gezorgd dat wij niet weggevaagd zijn. Dat het dak niet van de kerk geblazen is. Heeft de Heere ook voor gezorgd. Zijn regering ging over die storm. Iedere dakpan, zou je kunnen zeggen. Iedere dakpan die gevallen is, was onder Gods voorzienigheid. Niks is toevallig. Hemel en aarde. Het is de Heere die de wetten heeft ingesteld, de wetten van de natuur. Maar het is ook de Heere die boven de wetten van de natuur staat en die ze ook kan doorbreken. De Heere kan ijzer laten drijven, jongens en meisjes. Denk maar aan die geschiedenis van Elisa. Dat is ook Gods voorzienigheid. Wij kunnen dat niet, ijzer laten drijven. IJzer zinkt. Maar de Heere die kan een gezonken bijl zo boven laten komen. De Heere staat boven de natuurwetten. En alle schepselen zijn in zijn hand. Alle schepselen, heel de wereld. Alle mensen. Ook alle dieren. De wormpjes. Zo'n wormpje wat die wonderboom steekt van Jona. Dat heeft de Heere zo geregeld, met eerbied gesproken. Alle schepselen. Kijk, de mensen die nemen in Gods voorzienigheid nog een hele aparte plaats in. De mens was het pronkjuweel van de schepping. Daarom spreekt dominee Kersten bij de mens over Gods bijzondere voorzienigheid. En bij Gods kinderen over Gods zeer bijzondere voorzienigheid. We hebben het gehoord vanmorgen in de storm. De Heere verliest zijn kinderen echt niet uit het oog. Hij laat het niet altijd merken. Maar ieder ogenblik slaat hij hen gade. En dat doet hij niet alleen in hun geestelijke leven, maar ook in hun natuurlijke omstandigheden. Hij onderhoudt dat alles gelijk als met zijn hand. En dan wordt er onderscheid gemaakt als het over de onderhouding gaat tussen de middellijke onderhouding, de onmiddellijke onderhouding en de bijzonder middellijke onderhouding. Weet u wat het verschil is? Dus de Heere onderhoudt, hoe dan? In de eerste plaats middellijk. Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes, door middelen. De Heere geeft ons middelen. De Heere geeft ons brood. De Heere geeft ons melk. Dat zijn middelen. En als je die niet gebruikt, word je zwak. Dus je moet de middelen die de Heere geeft gebruiken. En als je ziek bent en er is een medicijn, dan mag je, dan moet je dat medicijn gebruiken. Want de Heere werkt middelijk. En dan vragen wij zijn zegen daarover. Wat je alleen niet mag doen, dat is op die middelen je vertrouwen stellen. En daarom bidden wij. Want wij weten dat het beste voedsel niet helpt als de Heere het niet zegent. En de vraag is ook of je al de middelen ter hand mag nemen. Mag dat? Mag je alle middelen gebruiken? Soms dan kan een echtpaar geen kinderen krijgen. Maar dat is tegenwoordig geen probleem. In het ziekenhuis kan ervoor gezorgd worden dat een echtpaar wel kinderen kan krijgen. Wat zeg ik? In een ziekenhuis kan ervoor gezorgd worden dat twee vrouwen samen een kindje kunnen krijgen. Dat kan allemaal. Mag dat dan ook? Mag alles wat kan? Nee, dat is zeker niet. Je mag niet alle middelen gebruiken. Je mag door het gebruik van de middelen niet Gods geboden overtreden. Dus als je de huwelijkswet overtreedt, het zevende gebod, dan mag dat niet. Als je het achtste gebod overtreedt, dan mag dat niet. Ook niet al kan het. Er is heel veel wat kan en wat niet mag. En daarom is het ook goed om ons af te vragen, gemeente, of een middel, als wij dat willen gebruiken, of dat gebruikt mag worden. Vandaar ook altijd rondom inenten dat er op zondag 10 altijd veel discussie is. En dat de een zegt, je mag zo'n middel niet gebruiken. En dat een ander zegt, je moet dat middel gebruiken, want de Heere die geeft dat in zijn voorzienigheid. Dus je bent roekeloos als je het niet gebruikt. Dat zijn geen eenvoudige vragen. Mag je voorzorgsmaatregelen nemen of is dat een ingrijpen in Gods voorzienigheid? Nou, je mag wel degelijk voorzorgsmaatregelen nemen. Dat deed de Heere Jezus ook. Die mensen die kwamen naar hem toe en daarachter was het water. En wat deed de Heere Jezus? Hij nam een voorzorgsmaatregel. Hij ging op het scheepje staan, zodat ze hem niet in het water konden duwen. Dat was een voorzorgsmaatregel, maar dat is niet in strijd met Gods voorzienigheid. Wij draaien 's avonds onze deur op slot, dat is een voorzorgsmaatregel. En dat is niet in strijd met Gods voorzienigheid. Als het over inenten gaat, dan is daar een hele geschiedenis aan verbonden. Zoals u weet, vanuit de tijd van dominee Kersten tot vandaag de dag toe. En gemeente, ik ga daar ook vanmiddag bij zondag 10 geen extreme uitspraken over doen, als u dat soms zou verwachten. Er zijn mensen die dat verwachten en die vinden dat prachtig. En als er een dominee een extreme uitspraak doet over inenten, dan knalt dat over het hele internet heen. Want dat vindt men mooi. Kijk, dat is nog eens een dominee die durft dat nog eens te zeggen. En het gevaar is ook dat zulke mensen daar hun grond van gaan maken op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar gemeente, laten we daar heel voorzichtig in zijn. Ik vind het moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. Ik ben niet ingeënt. En ik heb daar ook nooit de noodzaak van gezien, het feit dat de Heere daar duidelijk over gesproken heeft in mijn leven. En jongens en meisjes, ik zou de Heere een klap in het gezicht geven, zo beleef ik dat, als ik mij zou inenten. Maar ik weet niet wat ik zou doen als ik nou nu nooit meer zou mogen preken, of ik zou ingeënt moeten zijn. Weet ik niet wat ik zou doen. Of als de Heere mij zou roepen naar het zendingsveld waar ik, want zo is de praktijk, echt niet aan het werk kan gaan. Of ik moet bijvoorbeeld tegen malaria zijn ingeënt. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik ben niet in die situatie nu. Maar dan is het voor mij een hele andere discussie. En je hoort vaak dat mensen daar zo eenzijdig dingen over roepen en zeggen. En voor anderen kunnen oordelen en veroordelen. En ik denk niet dat we daar aan mee moeten doen. Het is altijd nog zo geweest in ons kerkelijke leven dat dit wordt overgelaten aan het geweten van mensen zelf. En hetzelfde is bijvoorbeeld met orgaandonatie, waarvan sommige mensen zeggen dat mag niet. En andere mensen zeggen ja, dat mag wel, je moet elkaar helpen. En dat is ook een discussie dat is overgelaten aan het geweten van mensen zelf. Iedere situatie is anders. Je kunt daar niet algemene dingen over gaan roepen. En zo is het ook met deze dingen. Maar wat ik wel op uw hart wil leggen, dat is, vraagt u zich nog wel af ook bij dingen of het geoorloofd is, ja of nee? Worden de knieën nog gebogen of dingen toegestaan zijn, ja of nee? Ik ben bang dat we ook als kerkmensen zo ver van die praktijk van de godzaligheid afstaan, gemeente. En zeker als er een middel is wat de Heere in zijn raad geeft, dan mogen we dat ook niet zomaar naast ons neerleggen. En de vraag is ook wat als een arts iets adviseert aan iemand, of dat dan een situatie is op dat moment van iemand die bijvoorbeeld heel kwetsbaar is, of dat dan ook weer voor allen geldt. U voelt wel, dit vraagt maatwerk. Maar één ding durf ik u wel te zeggen, dat de Heere meer rust kan geven, meer zekerheid kan geven dan welk middel dan ook. En dat het zo kan zijn, jongens en meisjes, dat de Heere, als hij spreekt, 100% zekerheid kan geven. En er is geen één arts, er is geen ene vaccinatie, er is niemand op aarde die je dat geven kan. Maar de Heere wel. En wij lopen de Heere zo spoedig voorbij. Middelijk. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik zou u willen vragen, buig uw knieën. En dat niet alleen als het, kijk, want het is eigenlijk apart als het over vaccinatie gaat, dat het plotseling een punt wordt, terwijl er nog zoveel andere punten zijn ook, die net zo groot zouden moeten zijn. En die ons ook op de knieën zouden moeten brengen. En als het al een geoorloofd middel is, dan kun je dat nog gans verkeerd gebruiken. Je kunt een aspirintje gans verkeerd gebruiken als je daar je vertrouwen op stelt. Je kunt een dokter gans verkeerd gebruiken als je daar je vertrouwen op hebt staan, ook al is het middel geoorloofd. Wij moeten op de knieën terechtkomen, gemeente. Bovendien, de Heer heeft ook geen middelen nodig. De Heer kan het ook zonder middelen. Dat noemen wij onmiddellijk. En er zijn ook weer mensen, dat is ook weer extreem, die vinden het alleen maar een wonder als het onmiddellijk is gebeurd. En als de middelen gebruikt zijn, dan vindt men het al geen wonder meer. Dat is extreem. Als de Heere door een middel iets werkt, is het wonder net zo groot dan dat de Heere het zonder middelen doet. De Heere kan dat wel. Zeker kan de Heere dat wel. Hij kan iemand 40 dagen onderhouden, zonder eten, zonder drinken, onmiddellijk. We weten dat van Mozes, we weten dat van Elia, dat kan de Heere. Hij heeft geen middelen nodig, maar dat zijn uitzonderingen. En dat is ook extreem als mensen altijd maar gaan zoeken om door de Heere op die onmiddellijke manier geholpen te worden en de gewone middelen verachtelijk aan de kant schuiven. Dat mag niet. Dat mag niet. Wij moeten de middelen die geoorloofd zijn gebruiken, maar de Heere die kan jongelingen in de vurige oven zonder beschermende kleding inderdaad in het leven houden, zonder dat er ook maar één draadje van hun kleren verbrandt. Ja, de Heere kan dat. De Heere kan alles, jongens en meisjes. moeten niet alles uit gaan proberen, maar de Heere kan alles. En de Heere kan ook middelen bijzonder gebruiken. Bijzonder middelijk. Bijvoorbeeld die weduwe te Sarfat, die had nog maar een klein beetje olie en een klein beetje meel. Dat is een middel. En de Heere zorgde ervoor dat dat middel helemaal niet minder werd. Dat bleef gewoon in die kruik en in die fles. Dat bleef schenken. Een kleine middel gebruikte de Heere op een bijzondere wijze. Dat kan. De Heere kan met 5 broden en 2 visjes kan die 5000 man spijzigen. Dat is bijzonder middelijk. De Heere kan ervoor zorgen dat mijn jas niet slijt, dat mijn schoenen 40 jaar meegaan. Kan. Dat is bijzonder middelijk, dat is bij de woestijnreis bij mensen ook gebeurd. Mijn moeder zei vroeger, de Heere kan van een dubbeltje een kwartje maken. Dat was nog in het gulden tijdperk. De Heere kan van een dubbeltje een kwartje maken. Je zou vandaag zeggen, de Heere kan van 20 eurocent... kan de Heer een euro maken of 50 eurocent maken. De Heer kan ervoor zorgen dat 50 eurocent, dat 20 eurocent, dat je er zoveel mee kan doen als een ander met 50 eurocent. Omdat de Heer je leven bestuurt. En de Heer weet alles van tevoren. Men zegt wel eens, als je alles van tevoren weet, dan kun je met een kwartje de wereld rond. Maar de Heer weet alles van tevoren. En die weet wat zijn kinderen mee gaan maken. En die kan er inderdaad voor zorgen dat ze met hele geringe middelen heel veel kunnen en mogen doen. De Heere geeft ons nog middelen. Hij geeft ons bovenal het middel van de prediking. De gemeente, het is mij tot grote blijdschap vandaag 3 keer als ik naar de opkomst kijk. En dat in de aanloop naar volgende week zondag, dan geven we dat heel veel moed. Want je denkt, hoe zal de gemeente reageren straks als de regels wegvallen? Hebben wij de moed om weer samen te komen? Er is best wel veel gebeurd, ieder in zijn of haar omstandigheden. Ook daar moet je geen algemene uitspraken over doen. We weten niet wat mensen doormaakt hebben. Maar in zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat de opkomst vandaag zeer verblijdend is en moedgevend naar de komende rustdag. Middelen, ook leesdienst, middelen, zult u niet thuis blijven volgende week. Maar beseffen hoe waardevol het is dat we onze kerkdiensten nog mogen hebben onder Gods voorzienigheid. En die middelen, die moeten gezegend worden. Je moet bidden voor de ouderling, bidden voor de dominee. En vragen of de Heer dat geringe middel, wat is dat nou, een preek voorlezen? Dat is een heel gering middel. Maar de Heer kan geringe middelen gebruiken en daar grote dingen door doen. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods voorzienigheid gaat over alle gebeurtenissen. Je moet Gods voorzienigheid niet alleen beperken tot de mooie dingen. Maar Gods regering gaat over alle dingen. Dat wordt ook wel Gods medewerking genoemd. Dat de Heere medewerkende invloedt in de bewegingen van schepselen. Ik kan niks, jongens en meisjes, of de Heere moet mij helpen. En ja, misschien dat niet alle jongens en meisjes met de weekdienst in de kerk waren. Ik zal het nog een keer zeggen. We waren hier met de kinderbijbelclub. En een van de kinderen vroeg aan mij, bent u zenuwachtig als u daarvoor in de kerk staat? Toen zei ik ja. En altijd zenuwachtig als ik moet preken. Want de Heer moet me altijd helpen. En ik ben ook heel bang dat ik iets zeg wat niet goed is, wat de Heere niet wil. Dus de Heere moet mij altijd helpen. En toen, ik verstond het niet goed, maar toen zei dat meisje, hoorde ik later, en dat doet hij ook. Meisje wat niet naar de kerk gaat, denk ik, dat doet hij ook. De Heere kan en wil helpen. medewerkende invloeien. Ik kan mijn hand niet opheffen als de Heer mij geen kracht geeft. Denk eens aan die man die met zijn Jerobeam, die met zijn hand uitgestrekt, want hij kon niet eens zijn hand terughalen. Als de Heer niet de kracht geeft, dan kun je niet eens je hand terugtrekken. Maar wat je met die hand doet, daar ben je wel zelf verantwoordelijk voor. Hoe dat je je krachten besteedt. Maar de Heere regeert op deze aarde. Of er in de Oekraïne oorlog komt, dat bepaalt niet Poetin en dat bepaalt ook niet Biden. Maar de Heere regeert. Hij staat erboven. En ieder is verantwoordelijk voor wat hij zelf doet. Gods regering gaat over alle dingen. En als dat functioneert, dan blijf je niet bij de mensen hangen. Kijk, sommige mensen worden afgewezen. Er is een oproep weer uitgegaan van het curatorium. En we zien ernaar uit dat er weer een klas 1 mag zijn. Ook in het nieuwe cursusjaar. En sommige mensen worden afgewezen door het curatorium. Ze zijn boos op het curatorium. Dat die mensen hen afgewezen hebben. Wat geloof je dan niet? Dat de Heere regeert. De Heere regeert alle dingen wie er wel en niet aangenomen worden. En zeker blijft het curatorium verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Dat is zeker waar. Dat is de verantwoordelijkheid van het curatorium. Maar voor mij is het zo. De Heere regeert. Dan hoef je niet boos te worden om mensen. Dan hoef je niet op Gods voorzienigheid vooruit te lopen. En daaraan kun je zien, gemeente, ook in het kerkelijke leven. Hoe ver dat we bij Gods voorzienigheid vandaan leven. Dat loof en gras, de blaadjes aan de bomen en het groene gras, alles wat uit de aarde spruit. Dat doet de Heer. Daar zorgt hij voor met zijn geest. Het verbond met Noach. De wereld zal niet meer door water vergaan. Regen en droogte. Ik denk dat er de laatste dagen heel veel gemopperd is. Het is ook geen gezellig weer, moet ik zeggen. Het is druilerig weer en het is koud en nat. En je kunt niet eens een paraplu opzetten. Die waait kapot en je regent nat. Dat is niet fijn. Maar het is de Heere die deze dingen doet. Het is de Heere die het warm laat zijn of koud laat zijn, nat laat zijn of droog laat zijn. En de Heere hoeft niet te vragen aan ons of wij dat ermee eens zijn. En of wij dat gezellig vinden. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Of je werk gezegend wordt, ja of nee. Of de oogst eraan gaat, ja of nee. Of de veestapel toeneemt of dat er juist veel ziekte is. Vogelgriep, gezondheid en krankheid. Daar zitten we midden in de coronapandemie. Dat is Gods hand. Dat gelooft de regering wel niet. Maar dat is Gods hand. Rijkdom en armoede. Socialisme natuurlijk ook niet mee eens. En je hebt ook mensen die zijn heel erg jaloers op andere mensen die een paar centen meer hebben dan zij. Dat is Gods regering. De Heere heeft hen beide gemaakt, staat er in de Bijbel. En alle dingen, dus alle dingen die gebeuren op aarde, daar is Gods hand achter. Niet alleen de geestelijke dingen. Maar ook de natuurlijke dingen. Gewoon, hier staan gewone dingen. Gewone dagelijkse dingen. Daar is de hand des Heren achter. En dat zijn weerkerende dingen. Kijk, wij staan er vaak helemaal niet bij stil dat de Heren dat doet. Het is voor ons zo gewoon. Spijzen en drank. Dat de kast open gaat. En dat er brood op tafel. Het is zo gewoon. Dat doet je moeder of dat doet je vader. Die heeft ervoor gewerkt. Nee. Dat doet de Heere. Waarom lopen wij niet op de vuilnisbelt vandaag te zoeken naar een korstje brood? En waarom heeft ieder gezin in onze gemeente nog te eten en te drinken, terwijl andere mensen creperen van de honger? Dat is Gods onbevattelijke regering. Grote dingen, kleine dingen. De voorzienigheid gaat over de haren van ons hoofd, gemeente. Of je kaal wordt, ja of nee. Heel eenvoudig. Of je getroffen wordt door het virus, ja of nee. Tegenovergestelde dingen. Kijk, niet alleen het goede, het mooie komt van God. Maar ook, is er een kwaad in de stad wat de Heere niet doet. Ook die storm, de Heere werkte die storm niet. Maar het was wel in zijn voorzienigheid dat de discipelen daar middenin kwamen. Dat is voor ons zo moeilijk te begrijpen. Waarom doet de Heere dat? Waarom dat kromme in het levenslot? Ja, dat is ook niet zo makkelijk. Moet je dat boekje van Boston maar eens lezen daarover. Die had er heel veel van geleerd. Alle dingen. Over het huwelijk, over de kinderrijkdom, over juist de kinderloosheid. Dat het ene echtpaar met 9 maanden al verblijd wordt met de kinderzegen. Een ander echtpaar 7 jaar moet wachten. Moeilijk. Wie bepaalt dat? Gods voorzienig. Waarom dan? Waarom doet het? Dat weet ik ook niet. Er zijn heel veel vragen waar ik ook geen antwoord op heb. Waarom de Heere dat doet zoals hij dat doet. En dat is de Heere ook niet aan ons verschuldigd. Dat de een jong het leven laat. Het voorbeeld wat we hoorden van een familie waar een bijna voldragen kindje levenloos ter wereld gekomen is. Dat kan ik toch ook niet begrijpen. Maar die ouders zonen uitgezien hebben, zo blij mee geweest zijn. Dat kan ik toch niet uitleggen. Dan moeten we ook niet proberen om dat uit te leggen. Want wij staan niet in de plaats van God. Wij moeten met die verborgen dingen die er gebeuren in ons leven tot de Heere de toevlucht nemen. Zelfs over de zonde gaat Gods voorzienigheid. Niet dat God de zonde doet, maar hij gebruikt het ook in zijn goddelijke raad. Naomi en Elimelech, die mochten niet naar Moab, ze gingen wel. En uiteindelijk is Rut daar vandaan gekomen, de moeder van de Heere Jezus. Begrijpt u het nog? Ik begrijp er niks van. Het is een wonderlijke weg van de Heere die we alleen maar kunnen aanbidden. De zonde van Judas, die de Heere Jezus verraadt, wordt door God gebruikt om zijn volk in het leven te behouden. Begrijpt u het nog? Ik begrijp er niks van. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Judas is voor eeuwig verloren gegaan door zijn daad. En dwars door die daad heen zullen miljoenen behouden worden. Begrijpt er niks van. Ik krijg het niet bij elkaar. Maar dat hoeft ook niet. Dat mag ik aan de Heere overlaten. Er zijn 2 gevaren, gemeente, als het over Gods voorzienigheid gaat. Dat mensen doorslaan. En dat zie je. Er zijn mensen die slaan zo ver door in het leerstuk van Gods voorzienigheid. Dat ze eigenlijk de verantwoordelijkheid van de mens helemaal wegmoffelen. Er blijft geen verantwoordelijkheid voor jezelf meer over. En als dat zo is, dan maak je van de voorzienigheid van God een karikatuur. En dan doe je niet naar de schrift. Al dat extreme gedoe, dat is niet naar de schrift. Je moet het evenwicht zien te bewaren. De Heere spreekt ook over een verantwoordelijkheid die wij allen persoonlijk hebben. In alle beslissingen die wij nemen. En aan de andere kant slaat men door als men de voorzienigheid ontkent. En als men zegt, je moet je hersens gebruiken en je moet dit doen en je moet dat doen. Terwijl men vergeet dat God regeert. En dat wij eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen. En ik geloof dat Gods kinderen de heilige kunst leren verstaan om het juiste evenwicht daarin te bewaren. Aan de ene kant niet roekeloos te worden. En aan de andere kant God God te laten. En zich over te geven. Asaf zegt, gij zult mij leiden door uw raad. Wist Asaf, jongens en meisjes, wat de Heere ging doen? In die raad van God, daar kan wel besloten liggen dat wij kanker krijgen. In die raad van God, daar kan besloten liggen dat we niet oud worden. In de raad van God kan besloten liggen dat ik al mijn geld kwijtraak. En wat zegt Asaf nu? Ik wil eerst inzicht hebben en dan zal ik er al of niet mee instemmen. Nee, hij heeft zoveel vertrouwen in God. Hij zegt, gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Hij zei, Heer, doe maar wat u goed vindt. Ik weet het ook niet. En ik heb veel gemopperd en ik ben ver van mijn plaats geweest. Maar ik heb iets van uw wijsheid mogen zien. Heren, wat u doet is goed. Onze derde gedachte sluit alle toeval uit. We zingen eerst Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heer regeert en God die helpt in nood. Psalm 99, vers 1 en 2. Onze meisjes, nog 5 minuutjes. Goed? Ik ga over de tijd, maar ik wil het toch graag even afmaken. Want het hoort bij elkaar. Onze derde gedachte sluit alle toeval uit. Niets gebeurt er bij geval. Sommige mensen hebben het over het noodlot. Het noodlot, ik weet ook niet wat dat is, maar het noodlot, dat is iets... Ja, wat niemand in handen heeft en dat kan ieder moment toeslaan. Daar zit niemand achter, er zit niks achter, er zit geen hand achter. En als er een ongeluk gebeurt, dan spreken die mensen over een noodlottig ongeval. Het noodlot heeft toegeslagen. Precies stond ik daar waar die boom viel. Nou, daar spreken wij niet over, want dat is in strijd met Gods voorzienigheid. Het is niet het noodlot, maar het is Gods hand. En andere mensen hebben het over toeval. Die zeggen toevallig. Net toevallig dat dat zo gegaan is. Ja, in de Bijbel lees je ook dat Rut kwam bij geval op de akker van Boas. Toevallig, maar dat was in haar ogen toevallig. Het was natuurlijk niet toevallig. Want de Heere heeft dat zo bestuurd. Niks is toevallig. En dat maakt het wel moeilijk. Als je leert dat de Heere overal over achter staat, dat de Heere alles regeert, en dan zijn er heel veel dingen die, ja, hoe leg je dat dan uit? Hoe leg je dan Auschwitz uit? Als je leest wat de mensen daar meegemaakt hebben. Hoe leg je dan moeilijke dingen uit? Als er dan een God in de hemel is, waarom grijpt hij dan niet in? Hoe kan het dan dat een kind door een familielid misbruikt wordt als er een God in de hemel is? Dat kan toch niet? Ja, dat is ook moeilijk. Dat kunnen wij ook niet uitleggen. Dat moeten we ook niet proberen. Wij moeten niet in de plaats van God gaan staan. Wij moeten een paar dingen vasthouden. Dat is dat God de zonde niet doet. En dat als er leed aangedaan wordt, doen mensen dat. God niet. God doet dat niet. Mensen doen dat. En waarom God dan niet ingrijpt, ik weet het niet. Eenmaal zal ik het weten. Maar nu moeten wij voorzichtig zijn. De Heere is zo ver boven ons verheven, dat wij er niks van begrijpen. En als je nou de Heere lief krijgt, jongens en meisjes, hoef je het ook niet meer te begrijpen. De Heere begrijpt er niks van. Maar ik geloof dat u niet verkeerd zult doen. Gij zult mij leiden door uw raad. Paulus zegt van het leerstuk van de predestinatie: zal het maaksel tot degene die hem gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? En hij eindigt in o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En dan moeten we wel bedenken, zondag 10 staat in het geloofsleven. Het gaat hier over een vaderlijke hand. Het gaat hier over iemand die mag weten dat God om Christus wil zijn vader geworden is. Moet er wel om omdenken. Dan alleen kun je die troost zo hebben als hier staat in zondag 10. Dit is geen wiskunde vergelijking of stelling, maar dit is een geloofsartikel. En dit functioneert bij mij, gemeente, helemaal niet. Als het geloof niet in oefening is, dan kan ik niks met zondag 10. Helemaal niks. Al weet ik precies wat er staat en kan ik hem uit mijn hoofd opzeggen. En als het geloof in oefening mag zijn, dan is dit voor mij de mooiste zondag van heel de catechismus. En dan ligt daar zoveel troost en zoveel vastheid en zoveel rust en zoveel overgave, dat ik die zondag nooit zou willen missen, jongens en meisjes. Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. De Heere regeert. Kijk, en daar zit nou het punt. Wat is uw verhouding ten opzichte van God? En als dat niet goed ligt, ja, dan ligt dit stuk ook niet goed, dat begrijp ik. Dan kun je er niks mee. Maar dan ligt er een achterliggende oorzaak. U vertrouwt de Heere niet. Daar ligt het probleem. Het is niet goed tussen God en uw ziel. Daar ligt het probleem. Dat zou uw nood moeten zijn. En als dat wordt opgelost, wordt al het andere ook opgelost. Echt waar? Ja. Wordt allemaal opgelost. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u worden toegeworpen. Weet u nog wat Matthew Henry daarover schreef? Je krijgt dat als een cadeaupapiertje erbij. Je gezondheid, je werk, je geld, alles krijg je als een cadeaupapiertje erbij. Daar zorgt de Heere voor. Als je iets koopt in de winkel, jongens en meisjes, een mooi cadeautje, pakt de juffrouw het in. Mooi papiertje, krijg je er gratis bij, hoef je niks voor te betalen. En wat zijn wij dwaze mensen, wij zijn allemaal maar bezig met het cadeaupapiertje. Maar niet met waar het nu echt om gaat. En waar gaat het nu echt om? Om onze verhouding ten opzichte van God. Die alleen hersteld kan worden door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Als het over verantwoordelijkheid gaat, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En de rest komt goed. Amen.